Zo, nou. Catechisatie is ook al begonnen of?
Nee, aanstaande maandag.
Dat komt al volgende week maandag.
Dat doen we afgelopen maandag
met de ouders van de katholieken.
Oh ja, oké. Okay.
Een beetje uitgelegd, waarom catechisatie, noodzaak voor catechisatie.
Oh ja.
En dan ja, een beetje.
Ja.
Wat de reactie uit de zaal van hoe ja. Het een beetje dicht bij de ouders.
Wat oh ja.
Ja, hoe ervaren jullie het? Wat horen jullie van je kinderen?
Ja.
Wat de reactie op los?
Ja, oh ja. Oh, dat is wel, ja, dat is wel apart, dat is wel mooi.
Ja.
Ja. Maar hij doet het allemaal zelf.
Een jongen hier uit de gemeente, die is postdocent
omdat
hij nu nog...
Die houdt hem ook. Ja, daar is hij druk mee bezig.
Maar als je daarmee klaar is, dat hij toch weer zelf
moet. Ja. Oké. Oh, mooi. Grote gemeente, hè? Druk, ja, dat is zo. Ja. Ja, dat is ook zo hoor. Want, ja. Ja, dan gaat het weer beginnen, ja. En al het werk ook weer, hè? Ja, puntenwerk. Ja. Maar kijk, hè, het is toch wel echt druk dan hoor. Ja, bij ons ook, wij zitten al een beetje lastig, want we steeds andere onderkomen moeten vinden. Voor de vereniging en zo, dat is wel lastig hoor. Dan is het in school, dan weer in de Boaskerk en dan weer in de Rank. Aparte zaal, dus het is allemaal een beetje zoeken. En, ja, dat verandert steeds, ja. Ja, we zijn natuurlijk in die Boaskerk de gast en die hebben zelf ook wel aan dingen natuurlijk. En, ja, dat is ook zo. Goedenavond.
Voor de witmaat of voor de andere?
Ja, allebei. Alleen het botst met elkaar, want het is dezelfde dag.
Ja. Maar de hele gaat
ook. Weer kiezen, hè? Ja.
Botst?
Ja, jawel. Je moet zo vaak kiezen in het leven, hè?
Ja.
Ik denk dat maar.
Ja, het is ja, goed.
Ja, oké, okay, goed. Bedankt.
Oh, mooi, fijn. Het is toch niet precies 8:30 hoor. Het kan nog een laatkoper zijn, hè? Nou ja, het is gewoon 8:30. Nou, jullie toch van schrik stil zijn, gaan we maar beginnen. Fijn dat we elkaar weer mogen zien. Het is dan wel zo dat de gemeente niet meer vakant is, maar dominee Kempen is die heeft nog goed gevonden dat ik het voorlopig nog blijf doen. Dit seizoen. Dus dat doen we dan maar, hè? Ja. Fijn dat u er bent, hoor. We gaan eerst maar zingen nu. Psalm 77, vers 6. Zou God zijn genaam vergeten, nooit meer van ontferming weten, heeft hij zijn barmhartig heen door zijn gramschap afgesneden. Ik zei daarna, dit krenkt mij het leven, maar God zal verandering geven. Allerhoogste maakt het goed, na het zure geeft hij het zoet.
Zo God zijn Twee stukjes lezen. Eerst samen bidden. We zoeken uw aangezicht, heren, vanavond. Nu we weer met de lidmatenkring beginnen en al het verenigingswerk en het winterwerk weer gaat beginnen. En op zichzelf is dat zo'n groot voorrecht dat het weer kan en mag. En we bidden om uw onmisbare zegen daarover, ook over de lidmatenkring. En we hopen elkaar dan geregeld te zien. En bidden om de Heilige Geest die ons helpen moet om het woord te brengen zoals u dat wilt. Om het niet aan te passen aan gedachten van mensen, maar dat het echt mag zijn woordverkondiging. De zondag is daarvoor bij uitstek uw dag, maar ook door de week mag het dan gebeuren en ook vanavond dan weer. Geef dat uw Heilige Geest ook onze harten en verstanden mag verlichten, ook als we in dit seizoen nog weer een paar keer op bezoek gaan in een gevangenis. Zegen uit genade, ons samen zijn. Wees met degenen die er niet kunnen zijn en hoor ons bidden nog uit genade hier. En of we thuis luisteren, geef ons een gezegende avond uit genade om Jezus wil. Amen. Ja, we moeten dus nog verschillende personen bezoeken die in de gevangenis zitten. Nu een paar uit het Nieuwe Testament en de eerste die we dan opzoeken is Johannes de Doper. We lezen twee stukjes, Matthäus 11. En ik lees de versen 1 tot en met 6 dan maar. Ik had eigenlijk oorspronkelijk wat langer stukje opgegeven, maar het andere stuk is ook nogal lang dus. Uit dit hoofdstuk maar 6 versen dus. Matthäus 11 van 1 tot en met 6. En het is geschied toen Jezus geëindigd had zijn 12 discipelen bevelen te geven, dat hij vandaar voortging om te leren en te prediken in hun steden. En Johannes, in de gevangenis gehoord hebbende de werken van Christus, zond 2 van zijn discipelen. En zeiden tot hem, zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een andere? En Jezus antwoordde en zeide tot hen, gaat heen en boodschapt Johannes weder hetgeen gij hoort en ziet. De blinden worden ziende en de kreupelen wandelen. De melaatsen worden gereinigd en de doven horen. De doden worden opgewekt en de armen wordt het evangelie verkondigd. En zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. En ik ga ook gelijk op dit stukje in, dus straks het andere stukje. Het gaat wel over dezelfde persoon, wat hij in de gevangenis heeft meegemaakt. Maar het zijn toch twee onderscheiden dingen die vanavond onze aandacht vragen. Johannes is inderdaad in de gevangenis geworpen. En dat valt voor niemand mee, denk ik zo. Maar zeker niet als je zo'n, laten we zeggen, vrijbuiter bent als Johannes de Doper, die toch eigenlijk in de vrije natuur leefde en eigenlijk helemaal op zichzelf stond, een eigen leven leidde, in de woestijn. Misschien dat hij in een bepaalde groep, een gemeenschap leefde, er wordt ook wel gezegd zoals de Essenen bijvoorbeeld in die tijd. Het is, je hebt het idee dat het een soort kluizenaar is, deze man, hè? Die sprinkhanen at en wilde honing. En ja, dat idee heb je. Zijn ouders waren oud toen hij geboren werd, tamelijk oud in ieder geval. Misschien waren die al weggevallen en was het echt een eenling. De voorloper, roepende in de woestijn. En hij heeft hele mooie dingen meegemaakt. Hij heeft de Heere Jezus ontmoet. Als voorloper heeft hij ook de koning zelf gezien. En dat maakt hem tot een van de groten in het, koning, in het Oude Testament. Groter dan wie dan ook, zegt de Heere Jezus in het Oude Testament. Hij heeft de Heere Jezus gezien. En toch staat hij op de drempel. Toch staat hij op de drempel van een nieuwe bedeling. En daarom zegt de Heer Jezus dat de minste in het koninkrijk van God nog weer groter is dan Johannes. Hoewel hij de grootste is dan. Dat laat zien hoe zijn positie is. Hij staat op de grens, op de drempel. Van de oude naar de nieuwe bedeling. Hij heeft de Heer Jezus wel gezien. Hij heeft hem zelfs aangewezen als het Lam van God. Dat de zonde de wereld wegneemt. Maar toch, degenen die na hem gekomen zijn, nemen de discipelen en de apostelen dan, die hebben meer gezien. Die hebben iets gezien van het werk van Christus hier op aarde, het doel van zijn komst. En zijn lijden, sterven en opstanding en hemelvaart. Dat hebben zij wel meegemaakt. Johannes de Doper dus niet. Zo moet u ongeveer die tekst lezen als de Heer Jezus zegt, hij was groot, de grootste van degenen uit het oude verbond, maar toch ook de kleinste in het koninkrijk van God. Het kinderke is nog groter dan Johannes, vanwege de voortgang van de openbaring. Johannes was vrijmoedig en dat is een gave, dat zult u wel begrijpen, vrijmoedigheid is een gave. Die heeft hij dan ook gebruikt. En op een juiste manier. Hij heeft het evangelie verkondigd, maar opgeroepen tot bekering. Hij heeft de mensen hun zonde aangewezen, en daar heb je vrijmoedigheid voor nodig. Maar hij heeft dat gedaan om ze naar de koning te leiden. Om hun harten voor te bereiden voor de komst van de koning. Dat is een voorloper. En hij was zelf de koning niet. Of zoals wel gedacht werd, bent u soms de Christus? Nee, zei hij, ik ben de Christus niet. Maar die na mij komt. Dat heeft hij heel duidelijk gezien. Vrijmoedig was hij. En zo heeft hij ook de zonde aangewezen van koning Herodes, de viervorst. De zoon van de kindermoordenaar. Die een vierde deel van het rijk van de grote Herodes de Grote heeft gekregen. Daarom wordt hij een viervorst genoemd, hè, vierde deel. En deze Herodes, of ook wel Herodes Antipas genoemd, die regeerde over onder andere Galilea. De Heer Jezus als inwoner van Nazareth was dus een onderdaan van deze Herodes Antipas. Nou, die Herodesen waren allemaal mensen die in de zonde leefden, ook moreel, vooral moreel. En het waren mensen die niet voor een moord terugdeinsten. En deze was ook zo. Het was dus eigenlijk geen koning, hij wordt wel door, ook door het evangelie, een koning genoemd, omdat de mensen hem nou eenmaal zo noemden, koning. Maar het was dus eigenlijk een viervorst. Zijn vader was een echte koning. En daarna kreeg je Agrippa de eerste. Dat was ook een echte koning. En Agrippa de tweede. Maar hij was dus een viervorst. Had wel macht, maar over een bepaald gedeelte. En hij stal als het ware de vrouw van zijn broer Filippus. Hij had een broer, Filippus, was ook een viervorst. Regeerde ook over bepaalde gebieden. En die vrouw die nam hij tot zich, terwijl hij zelf ook getrouwd was. En die vrouw stuurde hij na verloop van tijd weg. He, dat wilde die nieuwe vrouw van hem, he, Herodias, die dus eigenlijk zijn vrouw niet was. Dus zo leefden de Herodesen. En Johannes de Doper heeft dat bestraft in het openbaar. Hoe dat gebeurd is weten we niet. Het kan zijn dat hij naar hem toe gegaan is. Want het verkeer tussen het volk en de vorsten was nogal gemakkelijk. Niet zo als in onze dagen. Wij kunnen niet zomaar naar de koning, maar dat ging toen wat anders. Of misschien is het de koning ter oren gekomen dat Johannes in zijn preken het gedrag van Herodes Antipas afkeurde. Wel, de Herodesen die werden wel meer bestraft, maar daar trokken ze zich alleen niets van aan, ze gingen gewoon door. Maar die nieuwe vrouw van Herodes dan, Herodias, die samen met het dochtertje bij deze man ging wonen, die was laaiend, woedend en die eiste de dood van Johannes de Doper. Die kon het dus niet hebben dat de waarheid werd gezegd en dat moest Johannes bezuren. Hij kwam dus in de gevangenis terecht. In het slot Megeris aan de oostkant van de Dode Zee. Ook niet zo'n hele fraaie en gezellige omgeving, maar er was de omgeving mooi. Hij zag er toch niks van, want hij kwam in zo'n burcht en misschien wel in de kelder terecht. Een gevangene, Johannes de Doper. De voorloper. Hij die de Heer Jezus had ontmoet. Die ook gezegd had tegen of over hem, hij moet wassen en ik minder worden. Dat had hij ook gezegd. Een man die de stem van God had gehoord. Stem van God die tegen hem had gezegd, Johannes, op wie je de duif ziet nederdalen bij de doop, die is het. Die is het. En hij heeft die stem van God bij de doop van de Heer Jezus ook werkelijk gehoord. Deze is mijn zoon. Dat heeft hij gehoord. Johannes heeft dat gehoord. En nu komen we dan tegen in de gevangenis en dan heeft hij een vraag. En die stelt hij aan de Heer Jezus zelf. Via zijn discipelen. Hij heeft ook discipelen. Elke rabbi had een discipelkring. En de discipelen van Johannes de Doper zijn hem trouw gebleven. Kwamen hem ook opzoeken. Dat kon dus blijkbaar ook makkelijk. Het was niet zo erg streng dat regime. Dat liet Herodes dan toe. En ja, toen zat Johannes met een grote vraag. En dat hebben we nu net gelezen. Hij stuurde zijn discipelen naar de Heer Jezus toe met deze vraag. Bent u wel de Christus? Je kunt je over die vraag verbazen, hè? Omdat hij de stem van God heeft gehoord, die duif heeft gezien, Christus heeft ontmoet. Dan zeg je, hoe kan Johannes dat nu vragen? Twijfelt hij? Is het twijfel? Toch zou ik het liever gezegd zo niet willen noemen, twijfelen. Maar hij begreep dingen niet. Hij vatte niet wat er aan de hand was. Hij was de voorloper toch van de koning en hij had toch als voorloper aangekondigd dat hij kwam met de wan in zijn hand en een bijl aan de wortel der bomen en dat er een onuitblusselijk vuur was, dat had hij allemaal naar de mensen toegeroepen. En daarom bekeert u, want... Nou, dat had hij dus verkondigd en dan, ja, het gerucht van de Heer Jezus, dat drong ook tot hem door. Hij merkte niks van een bijl die aan het hakken was. En een wan die de dorstvloer doorzuiverde, koren en kaf scheidde. Hij merkte niks van een vuur. Van de toorn van God over vijanden. Want ja, och ja. Daar dacht hij dan ook vooral aan bij vijanden, de Romeinen die het land bezetten en de Herodesen, dat waren ook niet hun vrienden. Als je in de gevangenis zit, stel ik me zo voor, dan wordt je wereld natuurlijk wel heel klein. En dan ga je de dingen ook somber zien. Dan ga je somberen. Dan ga je ook dingen... erger maken misschien dan ze zijn, ik weet het niet, maar Dat zal ook wel een rol gespeeld hebben bij Johannes, denk ik zo. Denkt u ook niet? Maar dat het geen twijfel was, ongeloof, zo van een ongelovig en opstandig hart, die niet gelooft in de Heer Jezus, dat was het absoluut niet. Want hij gaat met die vragen naar de Heer Jezus toe. En de Heer Jezus die antwoordt hem en niet met het antwoord van Johannes, Johannes, hoe kun je dat nou toch vragen? Schaam jij je niet? Heb jij niet dit meegemaakt en heb je niet dat gehoord? Ja, dat zegt de Heer Jezus niet, hè? Nee. Hij geeft een heel bijzonder antwoord, eigenlijk een schriftuurlijk antwoord. Hij gaat Jesaja, verschillende plaatsen uit Jesaja, vooral Jesaja 26, citeren, waarin de Messias werd aangekondigd als iemand die de blinden het gezicht zou geven en de kreupelen zou doen wandelen, enzovoort. Zo was de Heer Jezus aangekondigd en dat deed de Heer Jezus nu. Dus de Heer Jezus zegt niet tegen Johannes van, ja, luister eens, die wan en zo, en dat was een beetje te scherp allemaal, en dat vuur, ik kom nu om het evangelie te brengen. Nee, de Heer Jezus die wil zeggen, het is nu nog niet zo ver, dat vuur, en die bijl, en die wan in mijn hand. Het is nu nog een andere tijd, de tijd van het evangelie. Die tijd is er nu, Johannes. Ik ga nu rond en ik preek, en ik preek het evangelie aan armen en ellendigen, zo eindigt hij. En dan zegt de Heer Jezus er wel bij, en zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Het kan dus zijn dat dit antwoord van de grote hartenkenner erop wijst dat er toch ook in het hart van deze tweede Elia de tweede, ergernis was over het softe optreden van de koning. De koning vernederde zich. De koning ging met hoeren en tollenaren, met armen en ellendigen om, met zieken en kreupelen. En de vijand, ja, als hij dan gedacht heeft van de Romein, die zat nog vast in het zadel. Dat kan dan van Johannes de Doper zijn strijd geweest zijn. Hij begreep niet de gang van zaken in het koninkrijk van God. Wat de raad van God was, begreep hij niet. Dat de Heer Jezus inderdaad de koning was, maar dat hij een bepaalde weg zou gaan. Daar hebben de discipelen zich ook aan geërgerd. Ja, die hebben zich er ook aan gestoten. Petrus heeft de Heer Jezus soms echt wel eens terecht gewezen. Dat gebeurt niet, zei hij. Ja, ergernis aan die weg. Hè, de weg van, ja. Ze hadden zo hun ideeën ook. En dat kan een mens wel parten spelen, hè? Je eigen ideeën, opvattingen. Achtergrond, gedachten, en dat kan in de weg staan. Dan weet je wel van de Heer Jezus en zo, dat van zijn komt en dergelijke, maar dan heb je toch geen recht zicht op wie hij is en wat hij doet. En de Heer Jezus heeft hem als het ware met het woord geantwoord, en dat geeft echte troost. Daar moet je het maar mee doen, Johannes, met het woord. Dat is zijn troost in de gevangenis. Johannes was wel iemand van wie de Heer Jezus hield. Als de Heer Jezus later hoort dat hij gedood is, Johannes, dan is de Heer Jezus zeer bedroefd. Hè? Ja. Dus hij is niet onverschillig, staat niet onverschillig tegenover Johannes. Johannes moet ook een weg gaan. Namelijk de weg van de voorloper. En die weg komt tot een einde als de koning er is, toch? Dat is toch logisch? Dan is het met de voorloper afgelopen. Dan gaat de koning aan het werk. En de koning doet het dan zo, zoals hij hier doet. Er is een bedeling van genade en van het evangelie. Ja, en dat heeft de Heer Jezus dan later zelf ook gezegd, er komt een dag van afrekening. Goddelozen zullen vergaan, die hem niet geloven, die zijn reeds veroordeeld. Dat heeft de Heer Jezus zelf ook gezegd. Maar het is toch een bedeling van wat wij mogen noemen de dag der zaligheid, het heden der genade. Ja, in het stukje wat we dus niet gelezen hebben, verderop in Matthäus 11, zie je dat de Heer Jezus hem inderdaad Elia noemt. Hij is Elia, Elia de tweede dan. Dat was net zo'n figuur, ook zo'n soort vrijbuiter, ook zo'n vrijmoedige man. Ook een man die voor niemand aan de kant ging, die zelfs de koning de waarheid ook durfde te zeggen, net als deze, Johannes de Doper. En dat was ook een man die dacht aan het vuur en aan de bijl en aan het oordeel en de straf op de zonde. En dat dacht Elia dus ook, dat de weg van God was. En toen heeft de Heer Elia apart genomen op de Sinaï. Daar was hij alleen en dan bij een heel klein mannetje op die grote berg, als dan vooral ook het gaat schokken, een aardbeving komt, rotsen gaan scheuren, stormwind gaat waaien, vuur gaat er branden, ja, dan ben je maar heel klein. En Elia heeft zijn hart uitgestort over de boze tijden en dat er maar geen verandering kwam. En dat hij notabene de enige nog was die overgebleven was, hij zag het ook heel somber in. Het was niet zo, hij wordt ook wel terecht gewezen. Maar na dat vuren, na dat breken van die rotsen en na die vreselijke vuurvlammen, komt er opeens het zuizen van een zachte stilte. Ja, hoe je dat moet indenken weet ik niet. Iets liefelijks denk ik. Iets heel rustgevends. Het zuizen van zachte stilte. En Elia, dat is nu de tijd der genade. En Johannes de Doper, het is nu de tijd van genade, de tijd van de evangelieverkondiging. En, beste vrienden, is dat niet zo? Leven wij niet in de tijd van het zuizen van een zachte stilte? Al komt daar wel een einde aan. Zoals in elke tijd, elk tijdperk een einde komt. En dan zal het oordeel ook losbarsten. Als alles zal door vuur vergaan, zoals Petrus heeft gesproken. En dat is de dag van gramschap, van ellende. En zoals ook al dat versje staat, als de wereld, wie zal het wenden, zal een vuur en vlammen enden. Maar eraan vooraf gaat de tijd van het zuizen van een zachte stilte, de heiland gaat rond. En hij zoekt armen en ellendige mensen op, om ze zalig te maken. Dat is de tijd die we nu beleven. Nog steeds. Hè? En God heeft blijkbaar heel wat tijd ervoor uitgetrokken. Voor die zachte stilte. Voor die evangelieverkondiging. Het evangelie wordt al 2000 jaar verkondigd. Hè? En dan hebben we het nog ineens over het Oude Testament. Waarin de Heer ook komt met zijn beloftewoord. Maar nu, we leven in de tijd die we noemen de wel aangename tijd. Ik denk dat Johannes daardoor wel getroost is. Daar hoor je dan verder niet meer van. Hè? Maar de discipelen hebben natuurlijk echt alles doorgegeven. En Johannes kende de schriften. En hij weet dat de Heer Jezus met dat woord hem wilde onderwijzen. Het is de tijd van het welbehagen. Dat mag ook ons hart wel verwondering brengen, hè, dat we nog in die tijd leven. Ja, we kunnen wel zeggen, het is een vreselijke tijd. En nou met de toestanden in Rusland, dan denk je, hoe zal het allemaal gaan? Het spitst zich allemaal wel toe, het gaat allemaal wel naar het einde toe, dat is ook zo. maar wij en onze kinderen en kleinkinderen leven toch nog in het heden der genade, in de dag der zaligheid. Maar die dag komt tot een einde, dat is met elke dag zo, toch? En daarom moeten we ook in die tijd ons onderwerpen aan het woord van de Heer en aan de koning van de kerk. Zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden, maar die gebruik maakt van het feit dat hij goed is en goeddoende. Dan een tweede periode, niet lang daarna, is het gebeurd en dat vinden we dan in Marcus 6. Dan gaan we eerst naar Marcus 6. Daar staat ook een stukje over Johannes de Doper en zijn afschuwelijk einde. Dat gaan we eerst lezen, Marcus 6 en dan vanaf vers 14. En de koning Herodes hoorde het, namelijk dat de Heer Jezus rondging, dus het voorafgaande, duivelen uitwierp, zieken genas, velen gezond maakte. De koning Herodes hoorde dat ook. En de koning Herodes hoorde het, want zijn naam, de naam van de Heer Jezus, was openbaar geworden. En hij zeide, Johannes, die daar doopte, is van de doden opgewekt. En daarom werken die krachten in hem. Dat dacht Herodes dus, hè? Hij hoorde van Jezus en hij dacht dat is Johannes de Doper. Die had hij inmiddels laten doden en hoe dat gebeurd is, dat lezen we in dit stuk. Anderen zeiden hij is Elias en anderen zeiden hij is een profeet of als een der profeten. Maar als Herodes het hoorde, zeide hij, deze is Johannes die ik onthoofd heb. Die is van de doden opgewekt. Want dezelfde Herodes, enige uitgezonden hebbende, had Johannes gevangen genomen en hem in de gevangenis gebonden. Uit oorzaak van Herodias, de huisvrouw van zijn broer Filippus, omdat hij haar getrouwd had. Want Johannes zeide tot hem, tot Herodes, het is u niet geoorloofd de huisvrouw van uw broeder te hebben. En Herodias legde op hem toe en wilde hem doden en kon niet. Want Herodes vreesde Johannes, wetende dat hij een rechtvaardig en heilig man was, en hield hem in waarde, en als hij hem hoorde, deed hij vele dingen en hoorde hem gaarne. En als er een welgelegen dag gekomen was, toen Herodes op de dag zijner geboorte een maaltijd aanrichtte voor zijn groten en de oversten over duizend en de voornaamsten van Galilea, en als de dochter van deze Herodias binnenkwam en danste, en Herodes en degene die mede aanzaten behaagden, zo zeide de koning tot het dochtertje, eis van mij wat ge ook wilt en ik zal het u geven. En hij zwoer haar, zo wat gij van mij zult eisen zal ik u geven, ook tot de helft van mijn koninkrijk. En zij uitgegaan zijnde zeide tot haar moeder, wat zal ik eisen? En die zeide het hoofd van Johannes de Doper. En zij terstond met haast ingaande tot de koning, heeft het geëist, zeggende, ik wil dat ge mij terstond in een schotel geeft het hoofd van Johannes de Doper. En de koning zeer bedroefd geworden zijnde, nochtans om de eden en degenen die mede aanzaten, wilde hij haar hetzelfde niet afslaan. De koning zond terstond een scherprechter en gebood zijn hoofd te brengen. Deze nu ging heen en onthoofde hem in de gevangenis en bracht zijn hoofd in een schotel en gaf het het dochtertje en het dochtertje gaf het aan haar moeder. En als zijn discipelen dit hoorden, gingen zij en namen zijn dood lichaam weg en legden dat in een graf. Een vreselijke geschiedenis. En je ziet dat het dan toch gelukt is. Herodias heeft haar zin gekregen op een listige manier. Herodes zelf vond Johannes de Doper echter wel een aardige man. En dat is op zichzelf toch ook wel vreemd. Want Herodes was dus door Johannes vermaand. Het is u niet geoorloofd de vrouw van uw broer te nemen. En Johannes de Doper hield helemaal geen blad voor zijn mond. En hij heeft verschillende dingen gezegd, moet je rekenen. Hij heeft ook het evangelie verkondigd. Maar hij heeft ook opgeroepen tot bekering. En dat is toch een boodschap die, ja, niet naar de mens is. En zeker niet naar zo'n man die in goddeloosheid leeft. Die de macht heeft over je leven. Wel nu, hij laat Johannes wel gevangen zetten. Dat wel. Ja, om toch zijn vrouw, die zijn vrouw dus eigenlijk helemaal niet was, tegemoet te komen. Om de lieve vrede, zouden we zeggen. Ja, nou ja. Daarom heeft hij dat dan gedaan. Maar Herodias bleef bezig. Ze was er niet tevreden mee dat hij opgesloten was. Ze wilde zijn dood. Zie hier de haat, de vijandschap ten top. Hè? En ja, dat heeft inderdaad Johannes dus uiteindelijk het leven gekost. Boven dit alles staat natuurlijk de koning der koningen, die regeert. Herodes regeert niet, Herodias ook niet, maar de Heere. En ja, dan vragen we ons eerst af, wat was dat nou, dat contact tussen Herodes en Johannes de Doper? Hij hoorde hem graag, hield hem in waarde, maar er staat er ook bij dat hij hem vreesde omdat hij een rechtvaardig man was. Niet denken dat Herodes dus bang was, hè, voor Johannes de Doper, dat niet. Als er staat hij vreesde hem, had hij respect voor hem. Ja, wat de meeste mensen om hem heen, dat waren vleiers, hielenlikkers. Ja, koning, nee koning, hè, dat waren de mensen die hem omringden. En dat deden ze allemaal omdat ze bang waren voor hun eigen hachje. Maar Johannes de Doper was dus van ander hout gesneden en dat kon hij ergens wel waarderen. Daarom had hij toch respect voor deze man. Het was een heilige man, staat er, een rechtvaardige man. En dat kon Herodes dus niet ontkennen. Hij hield hem dus in waarde. Dat wil zeggen, hij zag hem nog steeds als profeet. En dat is dan toch de achtergrond van de Herodesen. Het waren Edomieten. Ze kenden ook het Oude Testament. Ze kenden ook de Bijbel, dus de Bijbel van die tijd. Ze waren dus eigenlijk zo'n beetje naast de Joden opgegroeid. En zij wisten van de achtergrond van het Joodse volk en van de geschiedenis heel wat af. Ook de profeten. Hè, daarom zegt Paulus later ook, als hij voor Agrippa II staat. Ik weet dat u de profeten gelooft, koning. Hè, niet echt met een waarachtig geloof, maar de profeten, ja, die kent u. En u weet wat ik bedoel als ik het heb over de profeten. U weet hun namen en zo. U bent opgegroeid in die sfeer. Ja, dat was ook zo. Het was met deze man ook zo. En hij vond deze profeet toch wel een heel bijzonder man. Het moet ook wel een hele bijzondere man geweest zijn. Johannes de Doper, niet zomaar een middelmatig figuur. Maar Herodes mocht hem wel en hield hem in waarde. Dat betekent ook, hij wilde niet dat hij gedood zou worden. En als hij hem, staat er dan verder, als hij hem dan hoorde, deed hij vele dingen. Dat is een beetje vreemd wat er staat. Het betekent eigenlijk dit, hij wist niet wat hij doen moest. Dat betekent het eigenlijk. Een beetje vreemde constructie ook in het Grieks. Er staat eigenlijk dat hij een soort in verlegenheid raakte. En ja, daar werd hij onrustig van, zoiets. Johannes de Doper, die hield natuurlijk bij hem aan. Koningen moeten ook voor God verschijnen, majesteit, had hij misschien gezegd, zoiets, hè. Ja, hij had Romeinse soldaten aangezegd, fariseeën en schriftgeleerden, voor iedereen ook voor boog, hè. Had hij ook slangengebroed genoemd, addergebroed, nou. Hij durfde wel, het was ook zo, hij had gelijk. Maar zo trad Johannes dan ook tegenover de koning op. Maar dan werd hij erdoor verlegen. Hij wist niet wat hij doen moest. En ja, dan zou je denken, goed zo Johannes, zet dan maar door, misschien komt deze man nog wel tot bekering. Maar dat is niet gebeurd. Je ziet dus dat je onder de indruk kan zijn van een persoon. Je kan onder de indruk zijn van zijn woorden, zijn optreden. Ergens van binnen vinden dat hij gelijk heeft. Ja. Zo kun je ook in de kerk zitten. Ja, ja, het is wel waar hoor, het is wel waar. Maar toch dezelfde blijven. Want het evangelie vraagt wel om een keus. En in zijn geval betekende dat praktisch dat die vrouw moest weg. Die moest terug naar zijn dreigerman. En hij moest zijn eigen vrouw weer terug. En dat was één ding. Maar er waren meer dingen. En ja, daar zat hij aan vast. En hij dacht ook wel aan zijn eigen positie en eer en geld en zo. Dus ja, dan komt het toch weer aan op een keus. En die keus wilde hij niet maken. Hij bleef dus onbekeerd. En dat is voor Johannes de Doper toch ook wel misschien het gebed geweest. Als hij dan weer terugging naar de gevangenis. Als hij Herodes had bezocht. Dan zat hij daar weer. Dan heeft hij misschien wel gevraagd. Heere, wil u die man ook bekeren? Ja. Dat zou je toch doen. Hè? Dat moet je ook doen als je het evangelie mag prediken. Of evangelist bent en dan met allerlei mensen in aanraking komt. Dat je denkt, jongen, wat leven we toch in een wereld. Hè? Oh, ongeloof en vijandschap. Dat je toch ook medelijden voelt. Met zo'n mannetje als Herodes bijvoorbeeld. En die Herodias. Dat mens ook. Hè? Dat je daar toch een soort meelij mee krijgt. En daarvoor gaat vragen. Bidden. Dat hè. Dat zal Johannes misschien wel gedaan hebben. Maar goed, het was een keer dat er weer bezoek kwam. Hij hoorde natuurlijk dat al aankomen in de verte. En toen bleek het de beul te zijn. En voordat Johannes het wist, was hij dood. Ja, dat ook. Bij God. Ja, dat was het werk van de beul. 1, 2, 3. Bij God. Zalig bij God. Dat is de beste plaats voor Gods kinderen. Voor iedereen die toch hier op aarde een moeilijke weg moet gaan. En dan daar mag komen. Hè? Toch? Dan is al het leed geleden. Alle strijd gestreden. Alle smart is voorbij. Tranen worden van de ogen gewist. Alle vragen worden beantwoord. Ja, dat heeft Johannes meegemaakt. Het is met Herodes en Herodias een beetje anders gegaan. Wat een toneelspel, vreselijk. Hè? Dan is Herodes jarig en dan komt dat dochtertje, komt er dansen voor al die mannenogen. En ja, dat zou wel op een bepaalde manier gegaan zijn. En Herodes die roept, wat je maar wilt ook, dat kun je van me krijgen, ook al is de helft van mijn koninkrijk. Nou, hij had eigenlijk maar heel weinig, een provincie. Dus het was opschepperij, hè, de helft van mijn koninkrijk. Het was misschien dronken. Ja, maar dat hoort er natuurlijk bij. En het was vooropgezet misschien allemaal door Herodias in ieder geval. Komt het dochtertje niet met een paar mooie wensen? Ja, wat wil je als je zoiets te horen krijgt? Vraag me wat je hebben wil. Wat vraagt zo'n kind dan? Dan heb je toch allerlei wensen en zo. Maar ze gaat terug naar haar moeder. Ja, wat zal ik vragen? Dus het is allemaal denk ik vooropgezet. En dan zegt de moeder het hoofd van Johannes de Doper. Kind is net zo slecht als haar moeder. Ze deinst niet terug. Ze trippelt weer terug naar de feestzaal. En ze zegt, ik wil graag het hoofd van Johannes de Doper. Ontzettend, hè? vreselijk. Wat is het erg als je als ouders decadent bent, afvallig, goddeloos, werelds. Ja, dan worden je kinderen het natuurlijk ook. En zo'n moeder, zo'n dochter, die moeder heeft echt niet hoog van Johannes gesproken. Dus een kind van God hoor, een knecht van God. Nee, oh nee, nee. Hij moest opgeruimd worden. Wel nu, zo is het gebeurd. Herodes was natuurlijk bedroefd. Ja, maar goed. Dat vrouwtje had haar zin gekregen. Maar het stukje wat we gelezen hebben, dat begint zo. Hij hoort van Jezus en die doet allerlei wonderwerken. En dan zie je dat Herodes bijgelovig is. Hij zegt, ik weet wie het is. Jullie denken misschien hem of haar, maar ik weet wie het is. Het is Johannes de Doper, die ik onthoofd heb. Die is opgestaan uit de dood. Ja, dat geloofde hij. Dus hij had vanaf die dag dat hij dat hoorde, geen rust meer. Oh, Johannes de Doper. Hij is opgestaan. Dat geloofde hij vast. Ja, hij werd Christus genoemd. Die weldoener, die wonderdoener. Maar hij wist het zeker. Het is Johannes die uit de dood is opgestaan. Er kwam er een dag. Het was een feestdag. Paasfeest zou het worden. Pilatus, een andere de stadhouder dus, was vanuit Caesarea naar Jeruzalem gekomen om de boel daar een beetje in de gaten te houden als Jeruzalem vol was. En hij was, Herodes, vanuit Galilea ook naar Jeruzalem gereisd. Herodes en Pilatus konden elkaars bloed wel drinken. Het waren bepaald geen vrienden, echt vijanden. Zaten elkaar steeds dwars enzovoort. Akelige geschiedenissen. Maar ja, toen voelde Herodes zich op die dag toch wel een beetje gestreeld, want die Pilatus zat met een gevangene. En de Joden wilden dat hij ter dood gebracht zou worden en Pilatus die wilde dat niet. Die vond hem onschuldig en toen heeft hij die man maar naar hem gebracht. En toen bleek het toch die Christus te zijn. Dus ja, dan zou hij hem weer zien, Johannes de Doper. Maar zodra de Heer Jezus wordt voorgeleid, ziet hij gelijk, oh gelukkig, dit is een heel andere. En daarom lezen we in Lucas, hij was verblijd, zeer verblijd toen hij Jezus zag. Niet omdat hij hem nodig had als zaligmaker hoor. Nee, maar het was een opluchting voor hem. Dit is Johannes niet, deze bleke stille man. Nee, daar hoef je niet bang voor te zijn. Ja, hij heeft wel gehoord dat hij wonderen doet. Nou, dat moest hij hier dan maar ook eens opvoeren. Doe eens een wonder. Alsof de Heer Jezus een tovenaar was. Of een goochelaar. Een spelletje moest hij spelen. En de Heer Jezus doet wel wonderen. Oh ja. Maar Herodes vroeg niet om het grootste wonder. Nee. Daar had hij om kunnen vragen toch? Als hij er nou om had gevraagd. Om het grootste wonder. Bij de Heer Jezus moet je zijn voor de redding van je ziel. Niet gedaan. Ja, hij probeerde hem uit te dagen. Hij moest allerlei dingen doen. En de Heer Jezus heeft zijn stem niet gehoord. En toen heeft hij hem maar weer bespot. Ja, dan doe ik dat maar. Dat kun je dan doen. Beetje spotten en zo en uitlachen. Ja, toen hij had toen zoveel moed. Hij durfde toen alles hoor, Herodes. En Jezus ging heen, gebonden, terug naar Pilatus. En Herodes vond het toch wel sympathiek van Pilatus. Dat hij hem naar hem toe had gestuurd. En ze zijn even later bij hem met elkaar gekomen. En ze hebben een glas wijn gedronken. En ze hebben gezegd, nou... Ja, ze werden vrienden. Ze waren vrienden, ja. Dat werden ze. Maar niet van de Heere. Al die Herodesen hebben door middel van de evangelie, Johannes de Doper en de heiland zelf, heel dicht bij het koninkrijk van God gestaan. Herodes heeft de voorloper ontmoet en de koning. Ja, allebei. En hij had gehoord van de grote wonderen die hij deed. En Johannes heeft hem ook uitgetekend als het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Herodes was een fraudeur, een oplichter, een afzetter, een moordenaar. Hij werd enige jaren daarna aangeklaagd bij de keizer in Rome door de Joden. En toen is hij afgezet, deze Herodes Antipas. Toen is hij verbannen naar de Pyreneeën, een rotsstreek in de Pyreneeën. En Herodias ging met hem mee. Ja, die ging mee. Want ze zei, ik heb zoveel met hem meegemaakt, ik ga ook in zijn ballingschap met hem mee. En ze zeggen wel eens dat dat het enige is wat van haar te prijzen is, dat ze hem niet in de steek gelaten heeft. Maar ja, nog eens, het was het wettige man. Helemaal niet. En daar zaten ze dan, in Zuid-Frankrijk, in de Pyreneeën, in een ballingoord waar ze niet vandaan mochten, Herodes, Antipas en die vrouw. En ze zullen nog wel eens gedacht hebben, denk ik, aan Johannes, die vurige man met zijn zwarte ogen, die alles durfde te zeggen. Voor wie Herodes wel wat sympathie had, ja. Maar Herodias haatte hem, ja. Ze zullen nog wel eens aan die verjaardag van Herodes gedacht hebben. Toen de dochtertje dat geschenk kreeg, het hoofd van Johannes de Doper. En ze zullen het ook nog wel eens gehad hebben over die vreemdeling op die Goede Vrijdag. Ja. Ik heb zijn stem niet gehoord, zei Herodes. Hij zweeg in alle talen. En toen is toch de dag ook gekomen dat Herodes van deze aarde moest scheiden en heen gaan naar de eeuwigheid. Toen heeft hij de Heere Jezus weer ontmoet. Toen stond hij voor zijn troon, ja. En toen heeft hij zijn stem gehoord. En die stem, we weten wat die stem, wat de Heere Jezus ook tegen Herodes en tegen Herodias gezegd heeft. Dat weten wij. Ga weg van mij, ik heb u nooit gekend. En daar gingen ze, naar de hel. Ja, dat is een echte gevangenis. En daar kom je nooit meer uit. En ze waren zo dichtbij. Zo dichtbij. Maar ze wilden niet dat hij koning over hen zou zijn. Het is aangrijpend. Ook als je bedenkt dat, ja, ook wij dicht bij het vuur zitten. Het vuur van het evangelie. Warmen we ons eraan of vinden we het te heet en lopen we weg? Ergen we ons aan de Heer Jezus Christus die goed en goeddoende is? Vallen we hem te voet? Eén van tweeën. We kunnen Herodes veroordelen en Herodias ook. En het is juist, dat heeft Johannes de Doper ook gedaan. Maar we moeten ons eigen hart ook leren kennen en dan zullen we het ook veroordelen. En dan gaat het toch, deze geschiedenissen daarom dat we huiveren voor de zonde. Voor de macht van het kwaad. Voor de onwil van een mens. En juist daarom de Heer Jezus nodig krijgen. Die er is voor slechte mensen. Want ja, als je vraagt aan de Heer Jezus. Nu het de dag van het zuizen van de zachte stilte is. Heer Jezus, mag ik zalig worden? Dan zal hij antwoorden. En zijn stem laten horen. En vraag je dat niet, dan hoor je die stem ook niet. Nee, dan hoor je dat niet. Wel, tot zover. Er zijn, ook wat dit bezoek betreft aan de gevangenis van Johannes de Doper, toch wel aangrijpende dingen ook. Maar het woord van God is helemaal aangrijpend. Eigenlijk, vindt u niet? Van het begin tot het eind. Maar de volgende keer zoeken we een ander op in de gevangenis. Dat is dan de laatste week van oktober. Dat is dan Petrus. Die heeft ook in de gevangenis gezeten. Ja, en die is met een andere Herodes in aanraking gekomen. Goed. Fijn dat we het zo konden doen. We gaan nog zo een versje zingen, maar we zullen eerst samen maar eindigen. Goed. Het uur is alweer om, heren, en we hebben toch even weer kennis gemaakt met een geschiedenis uit het Nieuwe Testament waar we ook voor huiveren. Terwijl ze zo dicht bij het heil zijn geweest, Johannes de Doper heeft gesproken als een knecht van God. En ze hebben het gerucht van de Heer Jezus gehoord. En zo hebben wij ook zoveel dingen gehoord en mogen we weten dat het ons op de plek mag brengen waar we horen. Dat we om uw genade mogen roepen, heren. En dat we het ook mogen ontvangen. Dat we het mogen zien dat het echt waar is, dat dit de tijd is van de wel aangename tijd der genade, waarin u nog blinden de ogen opent, doven de oren, melaatsen reinigt, doden opwekt. Ja, dat doet u allemaal. Zo machtig bent u. Laten we groot van u mogen leren denken en onszelf mogen aanpresenteren aan de troon van uw genade, net als Bartimeus gedaan heeft. Jezus, gij zoon van David, ontferm u over mij. Dat is de weg. Zegen ons, heren, met die genade. En bedankt dat we elkaar zo in alle rust boos mochten ontmoeten rondom uw woord. En zo gaan we weer uiteen en hopen weer op een volgende keer. Wilt u met de hele gemeente zijn? Wilt u ons allen gedenken, ook met dominee Kempeneers en zijn gezin en de kerkenraad. En ieder van ons, ook degenen die meeluisteren thuis, wil u ze allen gedenken, zegenen en nabij zijn en het nodige schenken. Verzoen het onze heren en hoor ons bidden nog, om Jezus wil. Amen. En dan stel ik voor dat we nog zingen uit Psalm 49... 49 en daarvan vers 6. Men denkt niet meer aan hun verleden staat, wel al hun glans met hen in het graf vergaat. Maar na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Ja, twee wegen, hè. Psalm 49, dus vers 6.
Oh,
voor uw komst. En we hopen tot een volgende keer.
Misschien.